Het is voor mij een beetje een bijzondere maand. Want precies 50 jaar geleden ben ik begonnen in mijn bediening als evangelist. Dat was op een middelbaar, of een, zeg maar een high school in Amerika. En mijn taak die daar was, is dat ik ging naar de school. En ik had daar wat studenten, jongelui die christen waren. En die introduceerden mij dan met hun vrienden. En dan probeerde ik met hen over het geloof te praten. Toen ik terugkwam in Nederland, ging ik hetzelfde proberen in Leiden. Maar na een week was ik ontdekt en werd de school afgestuurd. Maar ik weet nog, in die tijd, als ik zou moeten omschrijven wat evangelisatie was, dan was het heel simpel. In vrijmoedigheid stap je op iemand af en na een hele korte introductie ga je gewoon met hem over Jezus praten. Toch? Simpel? Niet zo moeilijk. Toen ik terug in Nederland was en ik van die school af werd gestuurd, ging ik evangelisatiewerk doen in een bepaalde wijk in Leiden. En ik ging huis aan huis langs de deuren en met behulp van een enquête probeerde ik met mensen in gesprek te komen over het evangelie. En aangezien ik een beetje commerciële opleiding had, lukte dat aardig. Ik kwam ook heel snel tot ontdekking dat er ongeveer alle vragen die iedereen heeft terug te voeren zijn op 7 basisvragen. Dus ik dacht bij mezelf, als ik nou de antwoorden weet op die 7 basisvragen, zit ik gewoon goed. Dus alle boeken die gemaakt hadden met geloofsverdediging las ik en ik bereidde me voor op die 7 vragen. Ik was ondertussen getrouwd en van tijd tot tijd ging mijn vrouw met mij mee, want we werkten samen bij Agape. En mijn vrouw vond dit vreselijk. Die vond dit vreselijk. Aanbellen bij mensen, dan niet wetend wie je krijgt, de deur gaat open, dan begin over het evangelie. Zij zei, dit is niet voor mij. Maar ja, zei ik dan tegen de schat, we zijn beide evangelist, dus ja, ja, je moet wel. Wat ik ook ontdekte na verloop van tijd, en dat was heel interessant, is dat ik merkte dat zolang ik dit werk deed, dat ik meer vertrouwen stelde in mijn deskundigheid op die 7 vragen, in plaats van dat ik inderdaad mijn vertrouwen stelde op het werk van de Heilige Geest. En ik zal nooit vergeten die middag dat ik op een gegeven moment een student van de Bijbelschool bij me had, Franska, en we bij iemand aanbelden, de deur ging open en ik studeerde, ik gaf mijn ingestudeerde verhaal. En daarom een paar minuten stopte de man me, keek Franska aan en zei, geloof jij ook die onzin? Franska, 18 jaar oud, schrok zich een ongeluk, herstelde zich en vertelde haar persoonlijk verhaal. En na 20 minuten lang luisterde deze man naar haar, keek me aan en ik weet nog dat hij zoiets zei van, kijk, hier heb ik nou wat aan. En ik werd gelijk weer even teruggebracht bij het feit, hoe deskundig ik ook ben, hoe ik me ook voorbereid. Dit was God die bezig was, ik weet het nog. Wat ik ook ontdekte is, dat ik de mensen die achter die deur zat, werkelijk met het evangelie wilde bereiken. Want ik geloofde dat ze verloren waren zonder Jezus Christus. Geloof je dat ook? Maar ik merkte dat het meer hier in mijn verstand zat, dan dat mijn hart erbij betrokken was. En ik weet nog, die ochtend, dat ik voor de zoveelste keer, maar misschien wel voor de eerste keer echt, dat gedeelte uit Matthäus 9 las, waar iets boven staat in mijn Bijbel toen de aard van Jezus werkt. En ik wil het lezen. En het staat dit. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de scharen zag, werd er met ontferming over hen bewogen, daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hadden. En toen zeide hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hen macht over onreine geesten om hen uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen en om het evangelie te verkondigen. En toen ik dat gedeelte las, ik weet nog heel goed, dan raakte me dat heel duidelijk. En ik zou willen zeggen, in dit Bijbelgedeelte worden 4 basisprincipes neergelegd, die eigenlijk de basis vormen voor al het evangelisatiewerk, wat ik denk op welke manier je dan ook doet. En het eerste wat me opviel toen ik dit gedeelte las, is dat er staat dat Jezus de scharen zag als schapen zonder herder. Je zou moeten zeggen, om goed te kunnen evangeliseren, moet je de mensen zien zoals Jezus ze zag. We moeten zien wat Jezus zag. Hij zag ze als voortgejaagd. Al die mascara, al die mensen die naar hem toe kwamen, met prachtige verhalen, zich goed voordoen, zelfs misschien het beste voordoen. Hij zag ze zoals ze werkelijk waren. Hij zag dat het mensen waren die in de diepste zin ook op zoek waren naar een betekenisvol leven. Hij zag dat het mensen waren die allemaal een eigen verhaal hadden, allemaal een eigen geschiedenis hadden. En ik moest toen denken aan dat verhaal waar Jezus op een gegeven moment bij de Farizeeën, bij Simon komt, waarschijnlijk naar aanleiding van een bijeenkomst die hij gehouden heeft in de synagoge. En dan is hij daar en dan zijn ze met z'n allen aan het eten. En dan komt er een vrouw die bekend staat als zondares, die komt het huis binnen. En die zalft de voeten van Jezus, nadat ze eerst nat gemaakt heeft met haar tranen. En Simon zegt dan bij zichzelf, als deze man de profeet was, dan zou hij weten wie hem aangeraakt heeft en hem wegsturen. En dan kijkt Jezus Simon aan en zegt hij, Simon, ik heb je iets te zeggen. En ik weet op het moment dat ik dat voor de eerste keer eigenlijk bewust las, dat als het was of tegen Heer tegen mij zegt, Eugène, ik heb je iets te zeggen. Zie jij de mensen met mijn ogen? Of heb je bijvoorbeeld alweer een vooroordeel? En zeg je, oh die is zo, die is zo, die is zo. Maar zie je de mensen met mijn ogen? Kijk je dwars door al die bravoure heen en zie je daar een hart wat Jezus echt nodig had. Dus we moeten zien zoals Jezus zag. En we moeten voelen wat Jezus voelde. Er staat in dit Bijbel, toen hij de scharen slag, werd hij met ontferming bewogen. En dat woord ontferming is heel simpel, dat is liefde in actie. Elke keer wanneer we dat woord lezen, zien we heel duidelijk dat er een actie volgt. We praten over de wachtende vader. We praten over de barmhartige Samaritaan, denk ik maar aan. En wanneer we door die evangelie heen lopen, en ik lees je maar, elke keer wanneer je het woordje ontferming leest, in de nieuwe Bijbelvertaling is dat medeleven, dan zie je actie. Jezus is aan het lopen ergens en op een gegeven moment komt hij een stoet tegen en daar wordt de enige zoon van de weduwe van Naam wordt begraven. En dan staat er en Jezus zag haar en werd met ontferming over haar bewogen en bracht de zoon terug tot leven. Hudson Taylor, de bekende China-zendeling, schreef op 20-jarige leeftijd naar zijn moeder. Ik heb het gevoel dat ik niet zou kunnen leven wanneer er niets gedaan wordt voor Christus hier. En weet je wat mijn probleem is? Ik kan leven, jarenlang, zonder dat er iets gedaan wordt aan de verkondiging van het evangelie in mijn straat. Ik heb het gevoel dat ik niet zou kunnen leven wanneer er niets gedaan wordt voor het leven van Christus. En wat hij onder andere bekend is, dat hij besluit om te leven als een Chinees, te kleden als een Chinees en naar plekken te gaan waar normaal niet verkondigd werd. En daarom denk ik, als het gaat over evangelisatie, dan is het elke keer ons gebed moet zijn, Heer, wilt u mijn stenen hart wegnemen? Wilt u mij een hart geven, zodat ik ontferming heb voor de mensen om me heen? En dat ik mensen ga zien zoals u ze ziet. Het derde wat hier in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd, is dat Jezus spreekt over gebed. En hij zegt dat we moeten bidden. En als ik kijk over gebed, dan zie ik iets bijzonders bij Jezus. Een van de belangrijke dingen in het gebed van Jezus is dat hij ze vereenzelvigt met zijn gebed. Er staat in het Bijbelgedeelte niet, Heer, de Bijbelgedeelte staat niet van, de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Bid maar dat God andere mensen in hun hart geeft om er wat aan te doen. Heer, wilt u al die organisaties die hier vanavond vorigen zijn zegenen, want ze kunnen zoveel beter dan ik. Amen. Nee, er staat heel duidelijk dat ze moeten bidden voor de oogsten. En wat gebeurt er dan? Even later lezen we dat Jezus diezelfde mensen die aan het bidden zijn voor de oogsten voor arbeiders, uitzendt om te gebruiken. Jezus vereenzelvigt zich met zijn gebed. Zodra je zegt, Heer, uw koninkrijk komen, dat bidden we toch wel eens? In de hemel als ook op aarde. Dan is gelijkertijd de vraag, zijn wij dan bereid om gebruikt te worden om dat koninkrijk te bouwen? Op de plek waar God ons gesteld heeft. En wat me ook opvalt is dat Jezus gelooft in de kracht van gebed. Jezus bidt niet een beetje en zegt, nou ja, we kijken wel wat de Vader ermee doet, maar hij bidt. Hij bidt voor mensen. Hij bidt dat God er doorheen gaat. Dat is het derde. En het vierde wat ik zou willen gaan is, we moeten gaan zoals Jezus ging. En wat wil ik daarmee zeggen? Jezus ging en verkondigde het evangelie en iedereen stond op hem te wachten. Toch? Hij heeft de wonderbare spijziging achter de rug. En dan komt die toespraak over het brood des levens. En dan staat er, van toen aan gingen velen niet meer met hem mee. En dan kijkt Jezus zijn discipelen aan en zegt hij, zouden jullie ook niet gaan? Of hij verkondigt het evangelie aan een rijke jongeling. En dan gaat die rijke jongeling gaat weg, want hij was zeer rijk. En Jezus moet hem laten gaan. Wat denk je dat er door Jezus heen is gegaan toen hij Jeruzalem binnenging en mensen juichten, Hosanna, Hosanna. En hij wist dat een paar dagen later ze zouden schreeuwen kruisigen. Wat zou er door Jezus heen gegaan zijn toen Judas hem verraadde? Hoe zou dat zijn gegaan? En wat me opvalt is dat Jezus gaat gewoon door met de verkondiging van het evangelie. Laat je niet ontmoedigen. Niet iedereen luistert ernaar. Niet iedereen staat te wachten op die boodschap van je. Sommige mensen zeggen tegen mij, interessant. Mijn laatste vakantie had ik een gesprek met een man. Die stond naast ons op de camping. En we waren die avond bij elkaar. We hadden een gesprek over wat we deden en zo. En zei hij, ja. Die man had 10 jaar lang op een boot gevaren met zijn vrouw samen over de hele wereld. Ja, interessant wat je doet. Boeiend. Ik ben blij dat het iets voor jou is. Ik ben blij dat je hebt. Ken je dat? Is fijn voor jou. Nou, dan zit je erbij, loop je terug en denk je, wat wil je eigenlijk? Je wil dat hij zegt, oh, vertel eens wat meer. Dat gebeurde niet. Dus dat ging verder. Ik vind het zo mooi. Dat uiteindelijk hij ging ondanks alle tegenslag. En wat ik ook opvalt is dat Jezus wandelde door Israël. En alle mensen die op zijn weg kwamen, zag hij als zijnde mensen die op zijn weg gebracht waren door de Vader. Zodat hij hen een boodschap kon geven. Morgenochtend gaan we hier weg. Morgen een stapje op. Dan ga je naar je werk toe of je gaat boodschappen doen. Realiseer dat al die mensen die daar zijn. Dat mensen zijn waar je iets van Christus liefde mag laten zien. Nou, dat even als introductie. Die 4 woorden. Weet u ze nog alle 4? We moeten wat doen? Waar beginnen we mee? Ah, ik ben een tijdje hier niet geweest. U bent het niet geweldig. U bent misschien erin gesukkeld. We moeten zien zoals Jezus zag. We moeten voelen zoals Jezus voelde. We moeten bidden wat Jezus bad. En we moeten gaan zoals Jezus ging. Nou, nu even terug naar mijn vrouw. En naar Franska. Ik merkte in de loop van de tijd dat mijn stijl van evangelisatie één van de vele is. En dat hij niet zaligmakend is, ja? Voor mij werkt hij uitstekend, maar mijn vrouw was diep ongelukkig. En Franska gebruikte een hele andere stijl van evangelisatie. En haar stijl was een geweldige aanvulling op mijn stijl. Dus ik ga in vogelvlucht met u door 6 verschillende stijlen. En u zult waarschijnlijk zeggen, in die herken ik me, in die herken ik me minder. Of hij heeft waarschijnlijk een combinatie daarvan. Dat zou ook heel goed kunnen. Nou, de eerste stijl is de stijl die ik zou willen definiëren, dat is de Petrusstijl, de meer confronterende stijl. De Pinksterdag. Hij geeft een evangelieboodschap en dan zegt hij, de Christus die jullie gekruisigd hebben, boem. Hoe bedoel je diplomatisch? Hoe bedoel je? Hij heeft een stijl die gewoon heel duidelijk radicaal is. Zijn lijftekst zou ook kunnen zijn, verkondig het woord, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Dat zijn wel die mensen die gewoon allemaal nu gelijk naar iemand toe kunnen gaan en dat doen. Mijn vriend Dirk Nies had dat. Wij waren in een winkelcentrum aan het evangeliseren en er stond een prachtige fontein en er stond een man zo naar te kijken. En mijn vriend Dirk loopt er naartoe en zegt hij, mooi hè, dat heeft mijn vader gemaakt. En binnen 3 minuten had hij een gesprek over het geloof. Ik denk, dat kan ik ook. Dus ik wachtte een tijdje, stond er weer iemand bij te kijken en ik liep er naartoe. Ik zeg, ja, heeft mijn vader gemaakt. De man kijkt me aan of ik gek was en loop weg. Deze mensen hebben een bepaalde gave om heel direct te zijn, heel confronterend te zijn. Maar tegelijkertijd, op een of andere manier, accepteren mensen dat van hun. Dat is iets wat God hen gegeven heeft, op een bepaalde directe manier. Nou, even kijken. Wie van jullie heeft deze stijl of heeft iets met deze stijl? Kijk, ik zie, dat zijn zulke kleine handjes. Even wat hoger op, ik wil even zien, ja. Een paar van jullie hebben gewoon die stijl. Zeer zeker als je met zo'n motorfiets rijdt, hè. Dat hoort bij je stijl. Je bent gewoon duidelijk, hier ben ik. Ja, dat is een stijl die heel leuk. De tweede stijl is een stijl die wat meer bij Paulus terugvindt in Handelingen 17. Dat is een stijl die ik zou willen noemen de intellectuele stijl. De mensen die die stijl hebben, houden ervan om een goede inhoudelijke discussie te hebben over alles wat met geloof te maken heeft. In Handelingen 17 lezen we dat Paulus op een gegeven moment in Athene is en dan een gesprek heeft voor een groep mensen. En als je die toespraak bekijkt, is die zo mooi. Hij zegt, ik liep door de stad en ik was onder de indruk van hoe religieus jullie waren. En ik zag allerlei dingen. Weet je wat ik ook zag? Ik zag een altaar voor de onbekende God. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Daarvoor ben ik hier gekomen. En heeft hij een prachtig betoog wat hij heeft. Hij haalt zelfs hier en daar wat Griekse dichters aan en hij vertelt over die prachtige dingen. Dat is een stijl die heel goed bij hem past. Toen ik opgroeide was een van degenen die die stijl hanteerde was C.S. Lewis. Ken je het niet meer van jullie zijn boeken? Nou, ik zie de oudere garde kent ze. Dat was een man die heel duidelijk die stijl had. Een wat intellectuele stijl gebruikte om dat te doen. Prachtig. Wie van jullie heeft deze stijl? Wat meer, kijk. Ja, heel mooi. En dan geniet je heerlijk van zo'n goede discussie. Gevaar is alleen als je niet oppast, dat je de discussie wint en de persoon verliest. Omdat je gelijk hebt gekregen. Dat is een beetje spanningsoop wat erin zit. Dan heb je de getuigende stijl. De getuigende stijl is wat Franske had. Franske had het vermogen om op een hele persoonlijke en liefdevolle manier iets te laten zien van de levensveranderde kracht van het evangelie. En daarbij ook een stukje inkijk gaf in haar persoonlijk leven. Dus het was identificatie. De man die tegen mij zei, kijk, hier heb ik wat aan, voelde iets van, hé, deze vrouw heeft iets wat ik nodig heb. Ik vind dat prachtig. Ik moet denken aan de keer dat wij bezig waren in Irak en in Syrië. Maar eigenlijk in Syrië om voedselpakketten uit te delen. Dat er een vrouw was die gewoon deze stijl had. Die vertelde op een hele persoonlijke manier hoe ze van de islam tot geloof was gekomen. Aan een hele groep islamitische vrouwen. En iedereen luisterde, want er was herkenning in. Nou, wie van jullie zegt, ik herken me wat meer in deze stijl. Kijk, het gaan wat meer handen worden. Ja, sommigen die herkennen zich in meerdere stijlen, dat kan. Ja, confronterende stijl, intellectuele stijl, getuigende stijl. De vierde stijl is de persoonlijke stijl. Dat zijn de mensen die zich herkennen in de tekst van 1 Korinthe 9, vers 27. Voor alles ben ik allen geweest om in ieder geval enige te redden. Dit zijn mensen die het vermogen hebben om bijna met allerlei type mensen in contact te treden. En heel, mensen vinden het fijn van hun. Ze zeggen tegen mij, dat is een warme persoon. Ze kunnen heel makkelijk contact leggen. Ze worden niet gezien als bedreiging. En als zij dan een vraag stellen, van joh, heb je ook iets met geloof? Heb je ook iets met de kerk? Dan reageren mensen daar heel goed op. En dat maakt niet uit waar. Het zijn goede netwerkers, maar ze hebben iets in zich. Je zou kunnen zeggen, ze hebben de gave om heel warm te zijn naar mensen toe. Dat is niet mijn stijl, laat ik duidelijk zijn. Dan moet hij zeggen, dat valt wel mee, ja? Ik ga het even nog een keer oefenen. Dat is niet mijn stijl. Dank je wel. Heel goed. Wie van jullie heeft deze stijl? Herkent ze daar meer in? Oké. Dan heb je nog de uitnodigende stijl. Dat zijn mensen die op een of andere manier heel gastvrij zijn, ook de gave van gastvrijheid hebben, ontmoeten graag heel veel nieuwe mensen en zien elke evangelisatieactiviteit als een mogelijkheid om mensen uit te nodigen. Als wij bij ons in de gemeente doop hebben, als wij in onze gemeente kinderen op te dragen hebben, zijn dit de mensen die altijd nieuwe mensen meenemen. Joh, we zijn zo'n fijne gemeente en je moet eens een keer komen. Elke activiteit. Zij zijn de mensen die altijd zorgen dat de halve kerstdienst vol zit met mensen van buitenaf. Die hebben dat. En die hebben op een of andere manier een gave om mensen heel overtuigend uit te nodigen. Je kunt bijna geen nee zeggen, maar de mensen vinden het ook wel leuk om ook te komen. Dus dat is een stijl, ik zou het willen noemen, de uitnodigende stijl. En het gekke is, als ze vier keer nee hebben gehoord, vergeten ze dat gewoon weer. En volgend jaar bij de kerstdienst nodigen ze gewoon weer uit. Terwijl ik dat twee keer zeg, nou, dat is voor de rest van hun leven afgelopen, toch? Nou, wie heeft meer deze stijl? Wie herkent zich in deze stijl? Ja. En dan is er nog een laatste stijl en dat is de dienende stijl. Dat is de stijl die heel duidelijk zich herkent in de tekst. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader is in de hemel verheerlijkt. Wel heel belangrijk, ze laten hun goede werken zien op zo'n manier dat de Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Dus er zit niet alleen dienen in, maar in het dienen is ook iets van een getuigenis waarin ze laten zien wie Jezus is en waarom ze dat doen. Dit is de stijl van mijn vrouw. Die gewoon jarenlang voor onze buurvrouw heeft gezorgd. Die niets van het geloof moest weten, maar elke keer opnieuw was ze daar. Op een gegeven moment heeft ze zelf mantelzorg voor haar gedaan, jarenlang. En toen ze bijna aan het eind van haar leven was, zei ze tegen Ineke, mijn vrouw, Eusje, zou je Eusjan willen vragen of hij de dienst wil leiden? En hij mag over God spreken. Maar voor haar, na een vreselijke negatieve ervaring in haar kinderjaren, was het voorbij. Hoewel aan het eind van haar laatste week zei ze, Jan, ik weet het niet meer zo duidelijk. En mijn vrouw was daar jarenlang en iedereen wist waarom ze dat deed. Dat was haar stijl. Zorgen dat je dient, maar wel gecombineerd met laten zien waarom je dient. Ook vanuit de liefde van Christus. Nou, wie heeft deze stijl? Ja. En wat belangrijk is, is dat je probeert, in welke stijl je ook hebt, of combinatie van je stijl, dat je die gaat gebruiken op het koninkrijk. Ik eindig met een verhaaltje wat ik las in het boek van Philip Yancey. En Philip Yancey vertelt hij dat hij een gevangenis bezoekt in Zuid-Afrika, waar ze allemaal moordenaars zitten. En hij hoort daar en merkt dat een groot deel van hen is zijn tot geloof gekomen. En hij is zo ontzettend onder de indruk van die levensveranderende kracht van het evangelie. Met dat in gedachten verlaat hij de gevangenis en moet hij denken aan de woorden van Joanna, de vrouw die eigenlijk dat hele programma leidde. En ze zei, kijk, God was natuurlijk al lang aanwezig in de gevangenis. Ik hoefde hem alleen maar zichtbaar te maken. Is dat niet mooi? God was al lang aanwezig in de gevangenis. Ik hoefde hem alleen maar zichtbaar te maken. God is al lang aanwezig in gezinnen om je heen die Christus misschien niet eens kennen. Maar God met zijn geest op allerlei manieren probeert mensen duidelijk te maken. Het enige wat ik hoef te doen is hen eventjes hem zichtbaar te maken. En dat mag jij doen. Ja? Even in een vogelvlucht elkaar weer geprikkeld hebben en gewoon doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van leven met de Heer. En ik geniet van gewoon mogelijkheden kiezen om gewoon met het evangelie te praten. Ik geef het weer over aan de rest van de leiding. Amen.